When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Als iemand dat zou zeggen tegen me, klinkt echt helemaal kut. Dat raakte mij echt.
Ja, leuk dat je het gedaan hebt, maar ik vond het een enorme kutshow. Ja, dan ga je echt naar huis met een rotgevoel.
Ja, toen kreeg ik allemaal berichten van, oh mijn god, Justin volgt je. Sarah. Justin is in je life. Hij zit te kijken of zo. Heel mijn gezin zei altijd, wat moet er nou met haar terechtkomen?
Op een gegeven moment krijg jij een DM van Cristiano Ronaldo.
Ik was zo zenuwachtig. Ik kon niet eens ademen bijna. En ik pleurde bijna om dat kleine stuk dat ik moest lopen van de zenuwen. Ja, toen begon ik met een eerste liedje. Nou, dat ging niet heel best. Maar ik moet al vaker aan hem denken. Daardoor. Omdat je dingen meemaakt. Ik gewoon denk van, god, jammer dat jij dat niet kan zien. Dat ik mijn moeder ook verloor die dag. Die was niet meer hetzelfde. En mijn moeder was echt cool.
Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Even Relativeren, de podcast. We zijn even weg geweest, maar we zijn terug. En niet zomaar. We hebben hier tegenover mij zitten, Sarah de Bruyne. Daar ben ik heel erg blij mee, want Sarah heeft een waanzinnig verhaal. En dat gaat ze hopelijk vandaag met ons delen. Voordat we begonnen met de podcast, zaten we enorm te kloten met de koptelefoons. Toen zei ik van, ik vind het lekker als ik een koptelefoon heb, want dan zit ik een soort van in mijn eigen bubbel en word ik niet afgeleid door vogeltjes. Toen hadden we het even over ADHD en dat jij ook heel druk was. Maar jij bent dus vroeger op school, was jij super druk?
Ja, ik was echt een complete stuiterbal gewoon. Ja, maar ja, weet je, niemand uit mijn gezin, iedereen vond het prima, want ik gewoon zo was. Hartstikke druk en gewoon een levensgenieterig kind, weet je wel. Ik was overal op en in.
Ja.
Nog steeds eigenlijk wel.
Ja, maar dan krijg je op school toch vaak dat ze dan zeggen van, misschien moet je een keer een testje doen of je ADHD hebt.
Ja.
En dan heb je het. En wat dan?
Ja. Ja, zover is het nooit gekomen bij mij. Maar ik denk al, kijk, ADHD is best wel groot. Weet je, hebt meerdere dingen waar je volgens mij problemen mee hebt dan. Maar ik weet gewoon dat ik super druk was. En iedereen om mij heen altijd zei van, jij hebt sowieso ADHD.
Ja.
Moet je Ritalin?
Maar had jij er zelf last van?
Nee, ja, ik was wel snel afgeleid. Ik had zeg maar op mijn school, je had toch altijd van die matig, voldoende en goed. Gewoon die rondjes.
Ja.
En mijn lerares, die maakte gewoon nog een extra matig, een extra rondje op mijn concentratieniveau. Ik was gewoon niet te vinden in de klas.
Je was gewoon dubbelmatig.
Ja, dubbelmatig. Gewoon. Dat was mijn enigste ding. Ik was echt van alles afgeleid.
Je vond school ook niet heel erg leuk?
Nee.
Of wel?
Nee, ik vond het gezellig in de klas.
Ja.
Dat was het. Nee, ik was altijd aan het kutten.
Ja.
Altijd. Nee. Heel mijn middelbare school ook.
Ja?
Ja, echt een klasclown, denk ik wel een beetje.
Ja, lekker. Maar je hebt er ook uiteindelijk toch wel wat mee gedaan met die vorm van jezelf. Hoe zeg je? Een soort vorm van expressie, toch? Jezelf uit. En goed, we gaan het daar uitgebreid over hebben. Voordat de mensen weer beginnen te roepen van, Kai, je stelt je gasten nooit voor. Je gaat van hak op de tak. Sarah de Bruyne, de afgelopen 2 jaar zijn voor jou een soort van bizar geweest.
Ja.
Eigenlijk wel gewoon bijna een soort halve film.
Ja.
Een hele korte introductie vanuit mij en dan moet je het vooral zelf gaan vertellen. Maar je bent op TikTok 2 jaar geleden ongeveer doorgebroken met filmpjes waarop je covers deed. Dus zingend. Iets wat je volgens mij altijd wel spannend vond om te doen. Eigenlijk alleen in de auto als je alleen was. En vervolgens een keer een filmpje online gegooid. En dat is door het dak gegaan. En daarnaast een soort van rollercoaster geweest.
Ja.
Ja, kun je ons even meenemen naar het begin, zeg maar. Toen jij net dat ene filmpje op TikTok gooide. Wat zo door het dak ging.
Nou ja, kijk, het ging eigenlijk zo, weet je. Ik vond het echt leuk om te zingen. Heel mijn leven lang al.
Ja.
Maar het is gewoon fucking eng om dat te doen, weet je. En dan zag ik mensen zichzelf online gooien en zingen. En 10 keer beter zingen dan ik bijvoorbeeld.
Maar wist jij wel dat je goed kon zingen? Dat vraag ik me altijd af. Wanneer hoor. Kijk, ik kan niet zingen. Dus als ik mijn bek opentrek, dan hoor ik al van, ja, volgens mij kan ik het niet. Maar hoor jij van jezelf wel dat je goed kan zingen?
Nou ja, mijn moeder zei het altijd. Maar is dat eerlijk? Weet je wel? Je moeder zegt altijd dat je de leukste bent. Of de beste kan zingen, of wat dan ook. Maar ik dacht op een gegeven moment wel, want het ging al, toen ik jong was, was ik al aan het zingen dan. Gewoon normaal, hè? Gewoon thuis met een liedje mee aan het zingen. Maar mijn moeder was toen ik 8 was of zo, zei ze, nou, er zit wel wat in, denk ik hoor. Ja. Maar ik heb ook een zus. En wij vinden het gewoon allemaal leuk om te zingen, eigenlijk. En de ene zingt beter dan de ander.
Jij kon wel beter zingen dan je zus.
Nou, weet ik niet. Ik vond mijn zus heeft echt wel potentie hoor. Daar kan nogal wat mee, ja zeker.
Okay.
Maar die zei dat ook op een gegeven moment. Hé, maar je moet dat liedje eens gaan zingen of zo en zo. Dus we gingen wel met mij een beetje aan de slag wat dat betreft.
Ja.
Maar niet serieus, gewoon voor de leuk.
Mm-hmm.
Maar met alles wat er ooit voorbij kwam, laten we zeggen The Voice of Esme Denters, Justin Bieber, wat dan ook. Dan zei mijn moeder altijd, jij moet dat ook doen.
Ja.
Doe het nou joh, wat je erin bent, weet je. Maar ik durfde het echt niet. En,
wat was de angst? Wat voelde je als je dat moest gaan doen?
Ja, dat mensen je gewoon af gaan kraken. Dat is het gewoon. En ik denk, ik ben overal eigenlijk in mijn persoon best wel zelfverzekerd. Dus ik voel me best wel chill in mezelf. Ik zie heus al dingen aan mij. Dat iedereen heeft dat, denk ik wel.
Ja, tuurlijk.
Maar ja, dat is prima, weet je. Maar ik vind, daar mag iedereen wat over zeggen wat ze willen. En dat doen ze ook, geloof mij.
Ja.
Dat doen ze ook. Maar met muziek, dat raakte mij echt, weet je. Als iemand dan zou zeggen tegen me van, ja, je klinkt echt helemaal kut. Dan dacht ik echt, dat lijkt me zo, dat gewoon het idee dat iemand dat zou zeggen, zou ik echt vervelend vinden.
Komt dat, denk je, dat voor jou kwetsbaarder is, dat stukje?
Ja, want echt mijn passie
ja, precies.
Is,
ja.
Of, ja, was. Dat wist ik toen eigenlijk nog niet zo goed. Mm. Pas nu weet ik dat. Hoe leuk ik het vind, weet je wel.
Ja.
En nou, dat was het echt, de meningen van anderen. Dat vond ik echt een drama. Dan dacht ik van, oh, het kan slecht zijn, het kan goed zijn, het kan dit, het kan dat. Maar op een gegeven moment dacht ik gewoon, weet je wel, ik doe het gewoon. En we zien het wel. En ik had toen 400 volgers. Ik begon op Instagram eigenlijk.
Mm-hmm.
400 volgers op Instagram. Gewoon mensen die je een beetje kent. Eigenlijk, weet je, ik ken zeg maar 5 mensen, maar 400 op Instagram.
Ja.
En daar was ik dan bang voor. Dat vond ik echt gek om na te denken, weet je. Die mensen ken ik helemaal niet.
Nee.
Maar toch boeit het me.
Ja.
Wat zij van mij dachten. Op zingen alleen. Voor de rest boeit het me niks. Maar op zingen. En dacht ik van, waarom? Want ik ken hun helemaal niet. En we hebben elkaar een keer gezien in een dorp of zo. En dat is het dan ook. Dus waarom boeit jullie mening mij nou eigenlijk? Of het nou goed is of slecht, lekker boeien.
Ja.
Dus toen dacht ik op een gegeven moment van, fuck it. Ik doe het gewoon. En toen kreeg ik dus van die 400 volgers, of een aantal dan, gewoon reacties van, ik wist helemaal dat je zong en dit en dat klinkt goed, ga door. Ja. En dat motiveerde me dan weer wel. Dus ik weet niet, als het allemaal slecht was geweest, weet ik niet hoe ik me had gevoeld.
Was je dan gestopt misschien, denk je? Stel je voor dat je 400 reacties had gehad die zeiden van, nou jeetje, Sera, dat moet je maar niet meer doen. Had je dat zo aangetrokken dat je er dan mee was gestopt, denk je?
Nou, ik zou het liefst willen zeggen nee, maar ik denk dat ik wel was gestopt dan, ja.
Ja.
Want ik denk dat je ook een beetje statistieken dan moet bekijken. Mm. Als zeg maar, als je 400 volgers hebt en 400 man zegt dat het shit is, dan weet ik niet of ik door zou gaan.
Maar je vindt het heel erg leuk, toch?
Ja, maar dan zou ik het niet zeg maar op een professioneel manier proberen.
Dan zou je het voor jezelf
lekker binnen blijven
gehouden.
Zingen. Lekker in mijn auto, zonder het te filmen.
Je kreeg een boost, en het is logisch hoor, zo werkt het gewoon. Je kreeg een boost omdat je veel positieve reacties kreeg en dat was voor jou misschien het eerste punt dat je dacht, hey shit.
Ja, ik werd daar toen een beetje wat zekerder over, over mezelf. Want ik zong echt alleen thuis. Dus bij mijn moeder en bij mijn zus. En heel erg thuis, gewoon jarenlang. En toen op een gegeven moment ging ik dan toch naar buiten. En als het eerste stapje naar buiten gelijk wordt afgekraakt, dan weet ik niet, dan denk ik dat je gelijk weer naar binnen rent, om het zo te zeggen.
Ja, ja.
Maar nu, toen dacht ik echt, oh my, misschien zit er toch wel wat in dan, weet je wel. Nog een keer posten, dat vond ik wel leuk. En dat deed ik dan ook. En dacht 3, 4, 5. En mijn 5e filmpje ging al een soort van viral toen.
Ja,
en toen
dat was allemaal nog steeds Instagram of toen ook al TikTok?
Instagram allemaal.
Ja.
Ja, ik begon op Instagram, ben ik zeg maar het hardst echt viral gegaan. En toen dacht ik moet TikTok hebben, want daar hoor ik iedereen over.
Ja.
En toen ging TikTok vrij snel mee.
En welk nummer was het nummer wat je op TikTok of op Instagram echt door het dak deed gaan?
Dance Monkey, van Tones & I.
Ja, sowieso. Dat is je best beluisterde, toch? Die is meer dan 30 miljoen keer beluisterd, volgens mij, op alle platforms.
Ja, dat was knettergek. Gewoon die cijfers ook toen. En ook op een TikTok-account van een ander. Gewoon die van mij dus.
Ja.
Maar van een basketbalpagina was dat ook
echt.
Die had hem ook geplaatst. En er waren gewoon in 2 dagen 400 miljoen views op.
Wow.
Zo, what the fuck. Dat is gewoon bijna heel de wereld, jongen.
Dus jouw stem past ook heel goed bij dat nummer, vind ik. Want je hebt wel een beetje een soort van schorrige stem. Ja, ik vind dat heel tof. Ik weet niet wie dat, ik weet niet of ik dat op de juiste manier zeg nu. Niet dat je zegt van, wat lul je nou? Maar ik heb een rauwe stem, laat ik het zo zeggen. En ik heb het geluisterd. Ik vond het super tof.
Thanks.
Maar wat zou het dan zijn dat alles dan op het juiste moment samenkomt? Weet je, want een firewall is natuurlijk best wel ongrijpbaar. Je hebt het supergoed gedaan en het nummer was populair.
Ja.
Maar ja, kan je de vinger opleggen waarom precies dat nummer op dat moment, op het juiste moment door het dak schoot?
Ik denk dat ik dat wel weet.
Ja?
Ja, en dat is zeg maar... Weet je wat het moet lokken? Het moet reacties uit gaan brengen, weet je wel? Nou, weet je wat dat filmpje heeft? Het heeft... Er zit zo'n ontiegelijke valse noot in dat filmpje.
Ja.
En die hoorde ik al toen ik hem had, weet je wel. Dus ik lig zo...
Waar zit die in dan?
In dat... Dat hij gaat naar... Oeh, ah, seek you, seek you. Die oeh, ah.
Ja.
Compleet ervan af. Gewoon echt... Gewoon vals.
Okay.
Maar ik lig in bed, het was laat. Ik lig in bed en ik dacht gewoon van... Ja, dat, maar dat gebeurt ook gewoon. Ik zing ook wel eens vals, ja, nou, dat hoort erbij. En ik had er gewoon schijt aan eigenlijk.
Ja.
Want de rest vond ik goed.
Ja.
Nou... En ik plaats het en dan komt die bubbel dus van mensen die zeggen, hey, klinkt goed. En andere mensen die het compleet afkraken. Die had ik ook nog niet eerder gehad zo. Hè?
Nee.
Ik dacht ook wel even, okay, dat heb ik ook al met me gedaan.
Ja, snap ik.
Maar dat is het de winning effect, denk ik. Dat maakt het viral. Want je hebt mensen die dan kunnen ons het echt goed vinden.
Uh-huh.
En reageren, hey, leuk en dat. En de andere mensen gaan het echt kapot haten gewoon. Dus dan heb je op een gegeven moment duizenden reacties. En dan gaat alles van omhoog, zeg maar.
Ja, je hebt ook altijd van die experts die je dan... Hè, zogenoemde, zelfbenoemde experts. Die zien dan dat er goed op gereageerd wordt. En die vinden dat dan irritant.
Ja.
Ja, een soort misgunnen of een soort ongemak. En dan... Ja, maar dat is een valse noot daar. Hè. Ik snap niet waarom iedereen zo populair doet.
Ja, klopt.
Maar die valse noot had je er zelf ook al uitgehaald.
Ja.
Blijkbaar, ik heb die valse noot niet gehoord. Maar goed, ik heb er de ballen verstand van. Maar goed, die had je zelf er ook al uitgehaald.
Ja.
En ondanks dat, is het. Jij denkt dus eigenlijk dat dat een soort versterkende factor is geweest voor het succes.
100%. Ik ben er bijna van overtuigd. Dat
is wel kick.
En dat is ook bijvoorbeeld met Justin Bieber, om het zo te zeggen. Waarom ik denk dat hij zo groot is, is omdat hij werd geliefd door heel de wereld. En ook gehaat door heel de wereld.
Ja, absoluut.
Dus dat versterkt elkaar, dat bedoel ik te zeggen. En dat gebeurt ook onder mijn post.
Ja. Maar wel grappig, bij Justin Bieber had je op een gegeven moment dat... Ja, ik vond het ook allemaal irritante muziek. Maar ik was wel gewoon overtuigd van het feit... Het is niet van mij bedoeld, snap je?
Mm-hmm.
Baby. Kijk, ik zet dat niet aan. Ik was toen een jongen van, wat zeg ik, 21 of zo. Ja, ik zette dat niet aan.
Ik.
Dus ik had er ook geen last van, omdat ik zoiets had. Ja, hij maakt ook geen muziek voor mij.
Nee.
Het was ineens dat album, ik weet niet meer welke... waarin hij ineens een soort van die switch maakt... dat iedereen dacht van, oh shit, okay, ja, ik vind Justin Bieber eigenlijk fucking vet... maar ik durf het niet te zeggen, weet je wel?
Ja.
Ik kwam heel langs ook wel dat soort van... werd het een soort van meer geaccepteerd om te zeggen... dat je Justin Bieber wel tof vond.
Ja.
En nu heeft hij natuurlijk wel gewoon die omslag gemaakt... en is het gewoon een van de grootste artiesten ter wereld.
Top.
Maar over Justin Bieber komen we straks natuurlijk nog even op terug.
Ja.
Oké, maar dus dat moment, dus dat nummer gaat door het dak. Je krijgt positieve reacties, negatieve reacties. Maar in ieder geval, je hebt jezelf een beetje neergezet op dat moment.
Ja.
Ja, dan lig je op je kamer in Sliedrecht.
Ja.
Terwijl je reacties krijgt van mensen uit Amerika, Brazilië, Japan. Noem het allemaal maar op.
Klopt.
Nou, hoe verwerk je dat? Hoe proces je dat allemaal? Wat er dan gebeurt met je?
Nou, het ging eigenlijk allemaal best wel snel, weet je wel. Ook met het plaatsen van filmpjes. En daarna ging er ook best wel snel één viral. Ik denk in 2 maanden of in 3 maanden dat ik ging plaatsen, gebeurde dit al.
Hmm.
En daartussen gebeurde ook al van alles.
Ja.
Dus ik kon mezelf... Ja, ik snapte het eigenlijk gewoon niet wat er allemaal gebeurde. Dat was echt het beste om het te zeggen, denk ik. Maar het is wel heel bizar. Dat allemaal mensen uit alle landen dan wat over je zeggen. Positief of negatief. Maar het jammer is dat toen de tijd nog... hing het negatieve, bleef langer hangen als het positieve.
Ja.
Dat heb ik nu niet meer. Daar ben ik helemaal van afgestapt. Maar ik
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, eigenlijk heb daar mijn vriendin, haar vader...
Mm-hmm.
heb mij daarmee geholpen. Die zag mij een beetje sip opeens. Ik ben nooit sip. Ik ben altijd vrolijk, weet je wel.
Mm-hmm.
Maar ik kreeg af en toe... via Instagram kreeg ik dan meldingen binnen. Ik doe ze altijd uit en dan krijg je ineens een hele rits kreeg je dan binnen. Echt allemaal negatief. Gewoon echt en dan... Wat een rotstem. Wat een gebit. En she's ugly. En ze zit allemaal dat. En toen dacht ik echt... Dat na een aantal keer dat op een dag te krijgen, weet je wel. Merkte ik gewoon dat het op me ging zitten.
Ja.
Dus ik was dan gewoon een beetje sip van af en toe.
Ja.
Terwijl er ook veel goede dingen gebeurden. En hij keek me zo. Hij dacht, wat is er met jou aan de hand, joh?
Mm-hmm.
Dus ja, ik weet niet. Kut Instagram. Weet je wel, zo zat ik dan. Zegt hij maar, het gaat toch goed? Ik zeg, ja, maar ze zeggen echt wel lelijke dingen, weet je. Daar moet ik wel even aan wennen of
zo. Ja.
Ik weet niet. En toen zei hij van, maar als je nou alles statistisch bekijkt. Hij zegt, dan is het toch logisch als een filmpje 1 miljoen keer is bekeken. Of 2 miljoen keer is bekeken. En 10% vindt het al niet leuk. Hij zegt dat kan. Hij zegt dat als je bij een Beyoncé-concert bent, vindt ook niet iedereen het leuk. Nee. Hij zegt, en als daar dan 1% van een lelijke reactie plaatst, dan heb jij er al 1000.
Mm-hmm.
En hij zegt het echt zo heel simpel. En toen dacht ik echt van, oh mijn god, maar dat is het eigenlijk ook wel. Als je het gewoon op die manier bekijkt, dan is het logisch. En dan zie ik het toevallig even 1000 tegelijk of zo, ik weet niet.
Maar, nee, maar dat is het ook gewoon. Ja. Het is niet moeilijker of simpeler dan dat.
Ja.
En weet je, je hebt ook, en ook nog heel veel mensen die het waarschijnlijk heel vet vonden, die het hebben gezien, maar die niet hebben gereageerd.
Precies.
Maar het blijft hangen. En dat komt ook vaak terug in deze podcast. Want zeg maar, alle mensen die hier zitten, die hebben over het algemeen, of de meeste mensen die hier gezeten hebben, over het algemeen wel groot bereik online.
Ja.
En die lopen tegen dezelfde dingen aan. Negativiteit blijft hangen, positiviteit verdwijnt dan te snel.
Ja.
Terwijl inderdaad, wat jij zegt, statistisch 1000 goede reacties, eentje staat wel een klootzak of wat een trut, bla bla bla. En dan ga je toch mee naar bed.
Ja.
En dat is ook raar. Maar ik denk ook voor in jouw geval, zeg maar, is die echt pam. Ineens ben je bekend.
Ja.
En ineens heb je te dealen met die mening van mensen uit fucking landen waar je nog nooit van gehoord hebt.
Ja,
van.
Zeker weten.
En die zitten op hun zolderkamer hun mening te ventileren over jou.
Ja.
Maar daar moet je ook helemaal niks mee.
Nee,
mensen ga je nooit zien. En die mensen, die heb je geen enkele verantwoording aan af te leggen. Ja, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want uiteindelijk als je erin zit, dan komt die altijd binnen. Maar je moet gewoon toch, uiteindelijk moet je het proberen te relativeren.
Ja.
En te zeggen van ja, wie zijn deze mensen? En het mag ook, hè. Mensen mogen ook zeggen van ja, ik vond het niet goed.
Nee, zeker weten.
Maar dat doet niks af aan je prestatie of aan alle mensen voor wie het wel doet. Want dat zijn toch de mensen die het leuk vinden.
Ja, dat is het ook. Dus zeg maar, als het merendeel, zo bekeken dan. Van, nou, als je dan 75% zou goed zijn,
ja,
dan is het toch goed genoeg toch? Ook al heb je 25%. Kijk, op grote getallen, ja. Dan op 30 miljoen bijvoorbeeld. Als 25% dat niet leuk vindt, dan krijg je een bak met haat. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam. Nou, dat is ook gebeurd. Dus, maar ik voel me daar wel prima onder nu, hoor. Ja. Maar toen dacht ik wel even, jezus. Maar toen hij dat zei, het verdween echt. Het verdween gelijk uit mijn hoofd. Ik dacht van, ja, oh mijn god, dat is het. En liep ik weer rond gelijk.
Dus je hebt daar nu een stuk minder moeite mee?
Ja.
Ja, goed zo.
Ja, zeker weten. Kijk, je wil altijd presteren en zo. En als iemand gewoon wat lelijk zegt, is dat gewoon nooit leuk.
Nee.
Maar ja, dat is gewoon zo. Dat heb ik wel geaccepteerd dat gewoon zo is.
Absoluut. Nou, dat moet je ook doen. En ja, nogmaals ook. Het is ook niet gek, ja, als ik vroeger een theatershow deed en ik stond op podium en iemand zei, gelukkig toch niet zo heel vaak gehoord, want mensen zeggen dat niet gauw in je gezicht. Maar als ik in die foyer zou staan, dan zou iemand naar me toe komen. Ja, leuk dat je het gedaan hebt, maar ik vond het een enorme kutshow. Ja, dan ga je echt naar huis met een rotgevoel.
Ja.
Dus dat is ook logisch dat je dat hebt. Maar je moet je niet te veel in de greep laten houden door de mening van een ander. Want je maakt heel veel mensen blij mee en dat blijkt wel. Wat gebeurde daarna? Want er zijn een aantal natuurlijk echt wel hoogtepunten geweest die daarop volgden, waarvan jij echt van tevoren echt niet had verwacht dat het ooit mogelijk was, denk ik.
Nee. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ik had sowieso niet verwacht dat het ging gebeuren.
Nee.
Nee, echt totaal niet. Pas op mijn 100, toen ik 100.000 volgers had op Instagram, toen dacht ik van ja,
oh ja,
nu gaan we serieus worden. Dat was gewoon precies toen dacht ik dat. Dus dat heb ik er ook gedaan. Toen ging ik gewoon nadenken, hoe kan ik hier wat mee geld verdienen? Weet ik wat dat. En ik heb het nooit gedaan. Ik heb nog nooit een deal aangenomen op Instagram. Want ik wilde wel echt, ik was er snel achter dat ik echt muziek wilde gaan maken.
Ja.
Dus ik wilde niet dingen gaan promoten of wat dan ook. En toen, ja, op een gegeven moment, kijk, we hadden het net even over Justin Bieber.
Ja.
Ik was er dus wel zo in. Ik was gewoon helemaal gek van hem.
Ja.
En van zijn muziek. En ik wist alles van hem, hè. Vanaf dat hij 13 was of zo, dat het allemaal gebeurde. Met zijn Kid Raoul fase was dat.
Ja.
Ik volgde alles. Ik vond hem zo'n schat ook, met dat haar. Heerlijk, heerlijk kind. Nou, dus ik had altijd iets met hem.
Ja.
En ik heb zelfs gehad in mijn hoofd, ik dacht van ja, ik zing ook vaak Justin Bieber liedjes van vroeger dan.
Ja.
Dat ligt me gewoon prima. En dan dacht ik ook van, oh mijn god, dus als ik dan een keer wat plaats, zou hij het zomaar kunnen zien? Dat heb ik al gewoon gedacht.
Ja.
En op een gegeven moment had ik 50.000 volgers of zo. En toen kreeg ik allemaal berichten van, oh mijn god, Justin volgt je.
Toen je 50.000 volgers had
op
Instagram?
Ja, hij was echt supersnel erbij.
Nee, joh.
Dus ik zo, nee. En ik ga kijken.
Ja.
En ik zie dat het niet zo is.
Uh-huh.
Ik zo gloeiende. Dat was mijn echte teringlijn. Als je gewoon me blij maakt met een dode
mes.
Ja,
precies.
Maar het is supergek. Maar je kan het niet zien op mijn profiel. Maar als je naar hem toe gaat en je drukt dan zeer uit, dan zie je het. Weet ik niet wat het is. Dus ik dacht echt, oh mijn god, het is wel zo. Ik gelijk mijn moeder gebeld, mijn vriendin. Iedereen zo, Justin, volg. Eenmaal dat.
Zo, dat lijkt me wel lijp, hoor.
Ja, dat vond ik echt leuk. Ik dacht echt, wat gaat er nu ook gebeuren, weet je wel. Nou, dus op een gegeven moment, ik heb hem gelijk een bericht gestuurd natuurlijk. Ik stuurde hem een DM'tje. Ik wil het niet doen, ik wil het wel doen.
Ja, en als hij je volgt, krijg je hem ook binnen.
Juist.
Dat is ook kick om te weten, toch? Als je dat bericht stuurt van, oké, ja, ik weet dat hij hem binnenkrijgt nu.
Precies. Dus ik had hem echt een groot bericht gestuurd met van, hey, I don't want to come off as a believer. Toch?
Maar ik ben het wel.
Maar the truth is, I am. Ik zeg, ja, ik vind het gewoon te leuk dat je dit, ik vind het gewoon leuk. En hij reageerde dan ook al zonder post en zo. En op een gegeven moment, eind van het jaar, 2 jaar geleden dan, waren wij lekker te jammen. Ik bij Romeo thuis met de gitaar, mijn vriendin erbij, wat gedronken. En ik zit lekker live te gaan. En op een gegeven moment, ik heb gewoon mijn ogen dicht, toch? Ik ben gewoon aan het genieten. En op een gegeven moment zit heel mijn, hoe noem je het, livestream, gaat alleen maar over Justin Bieber. Dat zag ik even snel. Denk, ja, oké, okay, nou, nog een Justin Bieber liedje dan. En op een gegeven moment zeggen ze, nee, Sarah, Justin is in je life. Hij zit te kijken of zo. Ik zo, hè? Waarom? En toen had hij dus een aantal keer gevraagd van, Sarah, hallo, doe je ogen eens open, weet je wel, hallo.
Dat deed hij ook?
Ja, Sarah met 10.000 A's, weet je wel. Van, ik had gevraagd of ik erbij mag om samen even te zingen. Toen ik dat eenmaal door had, dan moest even klikken. Ging het helemaal mis. Ja. Ik pleur alles uit mijn handen.
Ja, je liet je telefoon ook vallen,
ja,
toch?
Alles. De lampen vielen om, weet ik wel, alles viel om. Ik zeg zo, hoe moet dat, weet je? Ik weet niet eens hoe dat moest.
Bijna die livestream per ongeluk uitgedrukt.
Ja, oh, dat zou wel zijn, ja. Maar gelukkig niet, maar ik wist gewoon niet ook hoe dat moest, weet je wel. Maar uiteindelijk kwam ik er dan toch achter. En toen heb ik even met hem gezongen en dat was wel echt tof. Dat vond ik echt leuk.
Geweldig, man.
Ja.
Ja, dat is een droom. Ja, als je het nu zo uitlegt over hoe lang je al fan van hem bent.
Ja.
Dan moet dat echt een krankzinnige droom zijn geweest. Heb je daarna nog wel eens contact met hem gehad? Of stuur je elkaar nog wel eens een berichtje? Of?
Ja, ik heb wel eens contact met hem gehad nog. En ook, hij heeft wel eens gewoon, een soort van like-streak vind ik dat dan ook. Opeens zie ik dan echt 4 hartjes van andere filmpjes van al eventjes geleden dat hij dan opeens liked of zo.
Ja.
Dus dat vind ik leuk, maar het is echt moeilijk. Want ik wil wel... Kijk, ik vind het gewoon leuk dat hij dit doet.
Ja.
Maar ik wil wel dat hij weet ook dat ik er niks mee wil. Hij hoeft niks van mij te doen of zo. En ik ben bang dat je dan snel die kant al opgaat. Ja. Dus dat hij denkt, nou, een beetje afstand houden. Want het is weer eentje die me wil
gebruiken. Ja, dat er verwachtingen, te veel verwachtingen zijn vanuit jou.
Ja, dus ik wil gewoon... Ik DM hem uit mezelf nooit.
Maar ik denk als je er zo in staat dat het... weet je, het is... Dan wordt het je wel gegund door het universum. Want het gebeurt al, snap je?
Ja.
Je hebt eigenlijk, als ik zo een beetje luister naar de start van je carrière... Je hebt nooit iets geforceerd of dwangmatig afgedwongen of wat dan ook. Het is gewoon, het is je overkomen. Je hebt, nou ja, niet overkomen, want dan lijkt het weer alsof je er niks voor hebt gedaan.
Ja.
Maar weet je, ik denk dat als jij op deze manier je carrière voortzet... Dat er nog veel meer van dit soort wonderen gaan gebeuren.
Ja.
Omdat je er met een open vizier in staat, weet je. Want dan komt het veel meer op je af.
Ja, maar dat is ook wel zo. Weet je, ik heb gewoon gedaan... Ik heb alles eigenlijk gewoon gedaan vanuit een soort van onderbuikgevoel.
Ja, je intuïtie.
Dat, ja, altijd. Want ik wist helemaal niks van dit, hè. Weet je, iedereen... Ja, we kennen allemaal muziek en artiesten, weet ik, van veraf. Maar ik had niemand... Ik kom niet uit een rijk gezin. Ik kom niet uit een familie waarvan, weet ik, van goede connecties zijn of wat dan ook. Dus alles is best wel eng. Want ik bedoel, als het eenmaal met geld te maken gaat komen... Ja, je moet wel goed regelen allemaal.
Tuurlijk.
En je moet ook zelf niet genaaid worden, weet je wel. Dus dat was allemaal gewoon van, ik denk dat ik dit niet moet doen. Waarom weet ik niet, maar ik denk het niet. Ik denk dat ik dit wel moet doen. Ja, dat was eigenlijk de hele tijd. En tot nu toe... Ik weet niet welke deur ik ermee dicht heb gedaan. Dat weet je nooit. Maar ik sta helemaal achter alle beslissingen die ik tot nu toe heb gemaakt. Want het is tot nu toe goed gekomen. Gewoon.
Ja, dus je onderbuikgevoel, ik zeg lieve intuïtie. Dat is gewoon eigenlijk je soort van je navigatie door het leven, toch?
Ja, zeker.
Hier naar links, hier naar rechts.
Zeker weten.
Om over 200 meter pak de rotonde, tweede afslag links.
Ja, nou inderdaad.
En daar luistert hij gewoon goed. Nou, heb je dat sowieso in alles gedaan in je hele leven?
Ja.
Ja?
Ja, mijn moeder heeft me daar echt wel mee opgevoed. Van, als jij iets voelt... Ook met werken bijvoorbeeld, dat je echt ongemakkelijk voelt. Een soort van knoop in je maag. Ga maar weg dan. Weet je, dat is gewoon niet goed. Want je hoeft niet ongelukkig, weet ik veel, vakken te gaan vullen. Of weet ik veel wat ik toen allemaal deed. Maar ook in aparte situatie, weet je wel? Met mannen of weet ik wat, dat je wat jonger bent, jaren 15, en je voelt dat je denkt van, nou, moet ik hier nou wel zijn? Dat heb je gewoon ineens. Mm. Nou, dan is dat dus niet zo. Klopt. Weg. Gewoon weggaan.
Ja, je voelt duidelijk aan de energie en in de ruimte of aan de energie van een persoon of het goed is of niet.
Ja, en daar moet je echt naar luisteren.
Absoluut.
En dat heb ik altijd eigenlijk gedaan. Dus ik ben nog niet zulke gekke situaties gekomen. Maar daar moet je echt, dat is voor iedereen echt belangrijk om daarnaar te luisteren. Het is niet voor niks dat jij je zo voelt.
Ja. Maar het wordt ons een beetje afgeleerd, hè? Het wordt ons altijd geleerd om met je verstand te denken.
Ja.
Ik heb het in die podcast ook wel vaker over gehad. Maar dat onderbuikgevoel heeft een hele negatieve lading, toch? Zo van, ja, dat is echt iemand die alles doet op onderbuikgevoel. Ja, ik vind het tegenovergestelde. Want dat gevoel, dat is. En dat is ongrijpbaar, maar dat geeft een signaal.
Ja.
En wat wij juist doen is, als we voelen iets en dan gaan we het kapot redeneren in ons hoofd. Ja. Of afschalen. Of ja, nee, oké, maar als ik dit dan doe, dan loop ik deze risico's. Of dan vindt mijn buurvrouw dit van me. Hè? En zo zijn we eigenlijk alleen maar shit aan het afbreken. Eigenlijk wat je een beetje hebt gedaan, begin met jezelf door dat niet online te gooien.
Ja.
Je ziet, je hebt het gewoon gedurfd.
Ja.
En kijk wat er van terecht gekomen is.
Zeker weten, maar dat is echt zo.
Ja.
Je moet eigenlijk gewoon... Ik voelde het al heel lang om het te doen, weet je wel. En inderdaad, zoals jij ook zegt, daardoor deed ik het dus niet. Terwijl ik wel het idee had dat ik het moest doen. Ja. En ik ook heel lang al echt totaal niet weet wat ik wilde doen, hè.
Mm.
Denk iedereen tussen de 20 en 30 stond een beetje te kutten van wat wil ik nou eigenlijk. Maar ik kwam...
Want je bent nu 29?
27.
27.
Ja, 27 net toch? Ja,
toch? Toch of niet? Ik ben 33, hè? Ik weet het niet meer.
42. Nee, ja, maar ik was altijd een beetje... Kijk, heel mijn gezin zei altijd, wat moet er nou met haar terechtkomen?
Ja.
Want ik was zo everywhere, gewoon niks geregeld naar school. Ik weet niet meer, maar ik was niet het type voor school gewoon. Ik was dan echt 14 of 15 en dan moet je gaan bepalen wat je wil. Ik wist het echt totaal niet. Ik heb nog gedacht over de landmacht of zo. En toen dacht ik daarna van, ja, maar wil ik dat? Weet ik niet of ik dat wil. Nou, toen ben ik gestopt. Dus ik was 16, stopte met school. Ging gewoon werken. Vond ik prima. Lekker geld in mijn zak. Ging alles doen. Ging 10 keer per jaar op vakantie.
Wat deed je voor werk?
Ik heb alles gedaan. Maar ik werkte vooral... Ik heb in casino's gewerkt, in het buitenland. Ik heb veel horecawerk gedaan. Maar... Ik heb ook in de snackbar gewerkt. Yeah. En dat is top, jongen.
Yeah.
Ja, dat vind ik echt leuk. Dat wil ik nog steeds. Ik wil gewoon een eigen snackbar nog steeds. Nu nog steeds.
Nou, wat leuk.
Ja, dat vind ik echt het leukste werk wat er is.
En dan is Sliedrecht.
Nou, misschien. Het is een goed verhaal, toch?
Zeker.
Ja, hun zagen mij dan eerst al het werk in de snackbar.
Ja, en nu heb je eigen snackbar.
Ja. Ik had er bijna heen.
Met de Justin Bieber kipcorn en...
Zoiets.
Sera Bami Hop.
Ja, en, precies.
Ja, ik zie het wel gebeuren.
Ja, Beyoncé bitterballen.
Ja, en als je liedjes in krijgen ze gratis.
Ja, echt hè?
Ah, wat grappig.
Ja.
Dus maar je was een beetje zoekende in die tijd.
Ja. Ja, ik vond niks gewoon echt, echt leuk.
Nee.
Dus dat was... ik vond alles prima. Want het verdiende geld of zo. Maar kijk, je zit wel tegen. Dat is gewoon één ding wat je wel weet. Tot nu. Nou, nu is het wel anders hoor. Maar toen ik 16 of 17 was, wist je wel van. Dit is wel een beetje je max wat je gaat verdienen. Zeer. Zonder papieren.
Ja.
Kijk, nu, 10 jaar later, is het wel anders online geworden. Want iedereen kan geld verdienen online tegenwoordig. Maar maar ik vond het eigenlijk wel prima. Niks vond ik echt heel leuk, weet je. Maar alleen zingen. Maar ja, hoe verdien jij je geld met zingen? Hoe doe je dat dan?
Ja.
Nou. Uiteindelijk is dat dus mogelijk, maar had ik ook niet voor ogen gezien. Maar,
nee. En het is zeker mogelijk, maar ook niet voor iedereen weggelegd, toch?
Nee.
Het is best wel lastig. Er zijn best wel veel mensen die heel goed kunnen zingen, maar die gewoon het gewoon heel erg lastig vinden om het te pluggen. Of net de juiste mensen te ontmoeten of door te breken. Ik denk dat het best lastig is dat veel mensen zoekende zijn die misschien wel heel goed kunnen zingen.
Zeker weten. Maar ik dacht ook, kijk, voordat ik mezelf online gooide, dacht ik ook van ja.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dan was ik even aan het kijken, want ik vond het mijn hele, hoe noem je het, een soort van For You pagina, is altijd vol met mensen die zingen.
Ja.
vind het leuk om te zien. Maar die jongen, dan zag ik gelijk dat 10 mensen me er al uitzongen. En dacht ik, waarom zou ik mezelf überhaupt nog online zetten?
Ja.
Want zij haar lukt het ook nog niet.
Ja.
Maar ja, dat zou ze wel moeten doen. Weet je wel, zij zou gewoon een zangeres moeten worden bijvoorbeeld. Zo goed is ze. Dus waarom zou ik het dan überhaupt proberen?
Ja, maar er is ook, je hebt ook nog eens iets als charisma en sommige dingen zijn denk ik ongrijpbaar. Ja. Waarom breken sommige mensen wel door en sommige mensen niet? Hè? Ja. Ik denk niet eens dat je overal de vinger op kunt leggen.
Nee, dat kan denk ik ook niet.
Wat ik wel tof vind aan jouw filmpjes was, juist omdat ze zo rauw waren, dat je ze gewoon in je kamer opnam met slechte belichting. Ook niet de allerbeste camera en ook niet al het beste geluid.
Nee.
En in je auto eigenlijk hetzelfde verhaal, want heb je natuurlijk ook veel. Maar dat maakt het wel puur.
Ja.
En als het dan ineens heel goed klinkt, ja, dan blijf je toch kijken. Althans, dat effect had het dan bij mij, zeg maar. Dat ik dacht van, juist omdat deze... Kijk, als je het heel gelikt gaat doen in een studio met mooie lampen, helemaal opgemaakt en in een gala-jurk, ja. En dan hoor ik iemand zingen en dan denk ik, ja, klinkt mooi.
Ja.
Maar dan word ik niet echt getriggerd of zo.
Ja.
Dat zou best wel hetgeen kunnen zijn wat bij jou misschien heeft meegespeeld ook.
Ja.
Juist omdat het gewoon zo puur was vanuit die zolderkamer in Sliedrecht. Ja, ik vind dat kick.
Ja, dat kan het ook wel zijn. En ook, het was op Instagram en toen een tijd ook nog.
Ja.
Nou, nu het wordt steeds minder door TikTok, denk ik. Maar toen was het wel echt van, iedereen ziet er perfect uit op Instagram.
Ja.
En dan kwam ik aan in een caddy, was die auto ook. En met mijn hoodie en een pet op en zat ik gewoon zo...
Ja.
Ja, als mezelf te zingen eigenlijk gewoon, weet je.
Ja.
Dat had misschien daar ook door gewerkt, ja. Het was anders, dat was het.
Absoluut, zeker. Hey, en nog eventjes, want het is natuurlijk ook wel mooi om nog even te benoemen. Op een gegeven moment krijg jij een DM van Cristiano Ronaldo. Wist je wie het was? Of heb je iets met voetbal? Of?
Ja, dat ik heb gevoetbald.
Oh, oké, okay,
ja,
top.
Tuurlijk.
Top. Dus je dacht, je is wel gelijk van wie er aanklopte, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, nee, ik was ook altijd nummer 7.
Oh ja?
En op een gegeven moment nummer 10. Want ik had ook echt wel heel erg wat met Messi natuurlijk.
Ja?
Gruwelijk, ja.
Dat heb je niet tegen hem gezegd.
Dat heb ik even niet verteld.
Hoe ging dat?
Nou ja, dat was... Ja, dat was gewoon niet te geloven. Oprecht niet te geloven. En ik kreeg niet de DM van hem zelf... Maar van een assistent van zijn vrouw.
Mm.
Dus je ziet geen blauwe vinkjes of wat dan ook. Maar ik sta altijd mijn DM's erop te reageren. Ja. Want ik vind het lief, weet je.
Ja.
Als iemand wat leuk zegt, dan reageer ik er altijd op. Dus ik heb die DM's altijd wel in de gaten. Dus ik zag toen een berichtje van Amy Sophia. Met zo'n heel bericht van, we vinden jou helemaal geweldig. We willen jou graag uitnodigen voor de verjaardag van Cristiano Ronaldo. Ja toch? Ik zit gewoon zo, tegen mijn vriendin. Ik zo, ik ben Sophia en ik wil jou uit. Je dacht, dat is een dom bericht.
Ja, ja.
Dat is toch niet...
Ja. Je gelooft het gewoon echt niet.
Ik kon echt niet geloven. Ik wil het gewoon verwijderen, want ik vond het echt zo'n nep bericht.
Ja.
Dus toen zegt mijn vriendin van, zeg, maar misschien is het wel waar. Ik zo, misschien is het wel waar, dat kan toch niet?
Je had hem geen middelvinger opgestuurd.
Ja, ja, maar echt. Maar ik zeg, dat kan toch niet? Die man, die komt echt met een gouden koets of iets.
Ja,
of een gouden postduif of zoiets vragen. Dat gaat echt niet via een DM. Zegt ze, nou, misschien moet je het gewoon eventjes gaan laten checken. Dan ik zei, nou, check maar. Ja, en toen zagen we dus dat zijn vrouw mij volgde. Waar dus het bericht ook vandaan kwam. Ik zei, oké, dat zou kunnen. Ik zeg maar, mensen zijn sneaky. Ja, ze kunnen dat ook gewoon hebben gezien en me alsnog lekker maken met Nick.
Ja.
Maar toen heb ik het dus laten verifiëren. En toen was het dus wel waar. Ik was er gewoon helemaal niet met mijn hoofd nog bij. Ik dacht, dat is... Oh, het is wel waar. Oké, en nu? Aha. Want ik heb nog nooit opgetreden. Dus wat gaan we nou doen?
Ja.
En ik heb geen liedjes en wat dan ook. Nou, toen op een gegeven moment hadden hun covers doorgestuurd welke ze wilden horen en zo. Nou, ik oefende, want sommige kon ik dan niet.
Nee.
En dus ik bel die Romeo op, waarmee ik ook met Justin Bieber dat aan het doen was. Ik zeg zo, hey Ro, wat doe jij 5 februari? Weet ik veel, we kunnen wel jammen. Ik zeg, ja, of we gaan een verjaardag van Cristiano Ronaldo.
Wie is Romeo?
Romeo is...
Romeo.
Ja, die woont eigenlijk bij mij in de buurt.
Oké. Okay.
Maar we hadden nooit echt contact of zo. Ik had andere vriendengroepen, zo weet ik veel. Hele muzikale jongen. En die had mij op mijn tweede filmpje of zo een keer bericht. Van, hey, zullen we een keer gewoon samen wat gaan jammen?
Ja,
zeg maar.
Ja.
En door hem vond ik muziek echt veel leuker horen. Want toen, ik kan niks jammen, spelen.
Hij speelde gitaar.
Ja, gitaar, vet. Piano, weet ik veel wat hij allemaal kan. En ik kon niks spelen. Dus dan kon ik het echt op mijn manier zingen. Dat vond ik echt heel leuk. Dus,
wat is de betekenis van het woord jam eigenlijk? Want ik ken het wel, maar waar staat het specifiek ergens voor? Het is gewoon...
Ja, echt. Gewoon een beetje... Ja, in een vibe.
Ja, precies. We zijn aan het viben.
We zijn aan het viben.
Kom maar lekker viben.
Ja. Ja, precies.
Oké, okay, nee, top. Dan weet ik dat.
Ja, we're jamming.
Ja, precies. Ja, daar ken ik dan.
Ja, het is gewoon chillen.
Ja,
chillen met muziek.
Oké.
Maar Dus hem neem ik eigenlijk nu nog steeds. Neem ik hem overal wel vaak mee naartoe, weet je wel. Want ik zeg altijd, jij was altijd voor dat er iedereen er was.
Ja,
dus
super
het is gewoon leuk om mee te gaan. En voor hem is het ook overweldigend af en toe. Maar dus toen belde ik hem op. Of we gaan de verjaardag van Cristiano Ronaldo. Hij zo donder op gewoon. Maar hij zegt, hij gelooft het gelijk. Hij zegt, er gebeurt zoveel rare shit. Dit is sowieso ook waar.
Ja.
Ik zeg, ja, het is echt waar. We vliegen die en die dag. En alles is geregeld. Weet ik wat allemaal. Nou, dat was gewoon knettergek natuurlijk. Ik voelde me echt een koningin.
Wauw. Hoe ging dat? Want je werd daar naartoe gevlogen? Of wat, en waar was het? En wat kan je erover vertellen?
Nou, het was in Turijn.
Ja.
Dat sowieso. En wij gaan met z'n allen het vliegtuig in. Er staan daar een man, onze privéchauffeur, veiligers, naam, bord. En ik dacht echt, Jezus Christus, wat is dit, joh?
Ja.
Nou, wij mee in zo'n veel te dure taxi.
Ja,
ik voelde me helemaal lopen, gewoon. Nou, ik dacht echt, wat is dit voor een rare gebeuren? Nou, hartstikke mooi hotel.
Heel mee, met banjo-gitaar. Ja.
Echt, hè? Ja, ik voelde me helemaal lopen ervan. Maar het was echt heel leuk. En ja, uiteindelijk kom je dat hotel aan. We hadden een privéchauffeur voor heel de dag. Die man sliep gewoon voor de deur. Ik dacht echt, wat is dit?
Ja.
Wat in een film is dit, weet je? Nou, en toen het hotel. Ja, het was ook een hartstikke supermooi hotel. Ik zit normaal nooit in zulke mooie hotels. Dus ik dacht echt, wat is dit, joh? En toen gingen we erheen, hè?
Ja.
Met een mooie auto ook. Allemaal zagen we er netjes uit. En ik was zo zenuwachtig.
Ja, dat snap ik.
Ik kon niet eens ademen bijna.
Oh, wat ging er door je heen, man, op dat moment?
Ja, ik weet niet. Ik wilde het gewoon goed doen.
Dat kon je niet hooghoudend binnenkomen of zo met de bal?
Ja, dat had wel cool geweest, hè? Ja, ik dacht van alles. Ik dacht, ja, moet ik wel eigenlijk een shirtje meenemen die je moet signeren en zo.
Ja.
Maar ja, krijg je weer hetzelfde ding.
Ik snap.
Ja, dat is moeilijk. Maar ja, dat is wel, ja, wanneer gebeurt het je nou nog?
Ja, maar ja, precies. Het is een soort tweestrijd. Oké, ik wil hem nu niet opdringen, maar ik sta nu om zijn bruiloft op te treden. Hij kan echt even dat shirtje.
Dat zou ik wel even kunnen. Ja, ik heb het niet gedaan.
Nee?
Nee. Maar
zie het je ook wel. Ik snap wel die struggle, maar ja.
Ja, toch? Ja, het is moeilijk.
Je gaat misschien toch weg met het gevoel van kut.
Ja, dat had ik ook wel een beetje. Ja, iedereen om me heen gelijk, ja, je moet shirts regelen. Weet ik wel. Ook gewoon die voor de kinderen van mijn broer en zus.
Maar ja, aan de andere kant, wat is vetter? Dat je daar met een shirtje weggaat of gewoon het feit dat je daar gewoon hebt opgetreden. Ja. Ik bedoel, die ervaring is al een soort van grootser dan daar weggaan met een handtekening, een foto of wat dan ook, toch?
Ja, dat is wel waar.
Ja.
Ja.
Nou, hey, maar sorry, ga door.
Nou, uiteindelijk komen we daar dus aan en ja, alles was gewoon goed geregeld. Het was een restaurantje, pittoresk restaurantje.
Ja.
Dat is zijn favoriete restaurant. Kijk, je weet gewoon niet waar je komt. Nee. Die man die kan zeg maar ook zijn verjaardag op de maan vieren. Hij heeft er genoeg geld voor in ieder geval. Maar uiteindelijk is het dan een klein restaurantje. Dat vind ik wel cool, weet je.
Ja.
Klein restaurantje waar hij met zijn familie altijd heeft gegeten. En al dat personeel daar ook in rep en roer. Ondanks dat hij dat wel vaker doet daar. Maar toch zag iedereen helemaal gestrest rondrennen.
Ja, tuurlijk.
En dan uiteindelijk kregen we echt een 9-gangen diner of zo.
Maar zat je bij hun aan tafel?
Nee, want het was eerst zeg maar twee ruimtes. Hmm. En hij had een soort van hij wist eigenlijk nog niet dat wij kwamen. Dat was het eigenlijk.
Hmm.
En zijn vrouw, hij had dat geregeld voor hun, weet ik veel. Hun hebben thuis mijn filmpje zelfs opstaan. Op zo'n mega tv met die kinderen erbij en zo. En toen had het dus geregeld, zeg maar. Want hij het leuk vond. Dus wij het eten in een aparte ruimte. Ik kreeg geen hap, noem ik heel. Gewoon precies niks gegeten. Oh. Mijn vriendin te bunkeren. Echt, dat was super lekker. En ik zat gewoon zo, ik zei, sorry. Sorry, ik
kreeg... Shira, moet je die knokkie met truffel? Ja, hier, lekker man.
Echt, joh. Ik zei, nee, sorry. Tegen die vrouw, ik zei, spijt me, ik kan gewoon niet eten. Nou, en toen gebeurde het dus. Uiteindelijk moesten we op. Ik ging bijna door mijn benen. Ik had van die zeebenen gewoon, van de zenuwen, weet je wel. Echt helemaal zo, ik liep helemaal daar naartoe.
En hoe was het met Romeo? Hoe zat die erin?
Zelfde.
Ja, natuurlijk.
Ja, die zat ook helemaal zo, oh zin. Oh, ik zeg, ja, maar het komt goed. Weet ik veel. We moeten het maar gewoon gaan doen.
Ja.
En ik zeg ook, weet je, ik had één dingetje gezegd. Ik zeg zo, weet je, wat staat je nou het meest bij, Ro? Als we naar een foodtruck festival, weet ik veel wat gaan, is het dan het meisje dat perfect aan het zingen is, als een soort van nachtegaal.
Mm.
Of twee van die beetje van die jappies, die dan gewoon zo staan. Hey, the ones, the weekend. Dat vind ik leuk. Mm. Ik zeg, en het eerste is ook gewoon niet haalbaar. Dus we gaan voor het tweede, want ik ben te zenuwachtig om het eerste überhaupt te kunnen doen.
Ja.
En dus toen gingen we gewoon met een, oké, we gaan positief trainen, let's go. En we lopen daar naartoe. Ik zie hem zitten. Ja, dat was wel nou. Toen werd het pas echt. Toen ik hem zag, dacht ik, oh ja, we gingen dit doen. Oké.
Maar hij wist wel dat je kwam.
Ja,
dat was een verrassing voor zijn vrouw, was het?
Ja, nee, hij wist, zijn vrouw had geregeld. Hij wist niet dat ik kwam.
Oké, voor hem was het een verrassing.
Dat was voor zijn verjaardag.
En hoe reageerde hij toen hij je zag?
Ik kom aanlopen. Hij is echt, hij draait zich om. Hij zo, helemaal dat.
Ja, wat gruwelijk.
Hij tikt zijn vrouw aan. Oh, dat ik het helemaal leuk vond. Nou, en ik pleurde bijna om wat kleine stukken dat ik moest lopen van de zenuwen. En hij is allemaal gelijk te zwaaien. Ja, ik zei, oké, hallo allemaal. Ja. Weet je wel, zo ging dat. En toen begon ik met een eerste liedje. Dat was een heel belangrijk liedje voor hun. Dat was Bioside van Sade. Mm-hmm. Beetje zielig nummer. Mm-hmm. Nou, dat ging niet heel best. Oh, kan ik je vertellen. Ik mijn stem zat hier, hè. Oh, en ik heb ook nog nooit zangles of zo.
Nee, gehad. Ja, dat was gelijk waar ik aan dacht. Van, kijk, ja, als je dan. Ik denk dat meer artiesten zenuwachtig zijn voor optredens. Want die hebben dan misschien nog trucjes. Maar je bent er zo koud ingestapt in deze wereld.
Ja, ik heb nog steeds geen zangles gehad. Dat moet ik nog wel gaan regelen.
Ja.
Maar ik dacht echt, ja, hoe doe je dit? En ik was echt. Ja, het zat gewoon hier. Je krijgt het niet weggeademd.
Zo, ik voel dan gewoon bijna een beetje die zenuwen opkomen. Nu. Ja. Ik zit me zo te verplaatsen hoe dat moet zijn geweest voor jou.
Ja, doodeng. Maar. Het lieve was, vond ik eraan, is dat je. Hij zag dat ook natuurlijk. En hun begrijpen dat ook. Dat je zenuwachtig bent om voor zo iemand dat te gaan doen. En dus hun zorgde echt dat wij op ons gemak waren.
Oh, top zeg.
Heel het allemaal zo ons aankijken. Want het was echt wel een concertje.
Ja.
Het was niet. Ik hoopte dat we ergens in de hoekje zouden staan. Maar ik stond gewoon aan zijn tafel. Bijna op zijn tafel, zo dichtbij. En dus hun draaide ook gewoon zo om. Van nou, ga maar.
Ja.
En toen dacht ik echt, oké, we gaan. Ja. Maar hun maakt ons heel erg op ons gemak gelijk klappen. En let's go. Echt heel erg ophypen, snap je?
Ja, ja.
Dus dat scheelde heel veel. Heel die sets gedaan. Uiteindelijk hebben we daar echt 4 uur geweest of zo. Het was 30 minuten was de bedoeling.
Hoeveel nummers heb je gezongen dan?
Nou, echt een stuk of 20. Het moesten er 10 zijn. Maar het werden er 20 of zo. Dus heel van, ja, we want more en dit en dat.
Maar ja, dat vraag ik me altijd. Ik vind dat zo bijzonder hoeveel nummers artiesten uit hun hoofd kennen.
Ja.
Dat lijkt me ook nog, dat je daar staat, dat je denkt, ja, oké, ja, hij wil wel dat nummer horen. Maar hoe ken je al die teksten dan?
Nou, dat heb ik gewoon als kind al, denk ik. Ik kan, als ik 2 keer een nummer luister of zo, kan ik hem uit mijn hoofd.
Nee, hoor.
En forever ook.
Meen je dit?
Ja, als je een liedje van vroeger nu hebt, dat ken ik gewoon uit mijn hoofd.
Zo, dat is lijp.
Ja.
Dus jij kon echt aan die verzoekjes voldoen allemaal.
Ja, nou het leuke was dit. Want dat is één ding, de tekst kennen. Maar het ook nog kunnen spelen is het ook nog een ding. Maar Romeo.
Ja, ik wou net zeggen. Ja, dat is zo, hè?
Maar Romeo die had zo'n trucje, doen wij wel eens. Dat zijn die 4 akkoorden, kan je alles mee spelen. Dus dan doet hij gewoon een bepaalde ritme aanhouden op die 4 akkoorden. En ik zing daar dan overheen. Dus ik zeg zo, ja, zullen we dat gewoon doen? En dan vragen we gewoon wat hun willen zingen. En dan gaan we gewoon zingen. Dus ik zeg zo, nou, zeg maar wat jullie willen horen. Gewoon heel random. Het kon echt alles zijn. En toen hadden ze eerst Stay van Rihanna of zo. Ik zei, oké, nou, 3, 2. En toen ging dat gewoon zo zingen. Want op een gegeven moment zit je er ook in, weet je.
Ging ze ook dansen en zo? Stonden ze ook te springen en te klappen? Of zaten
Jawel. Ze zaten wel niet echt te dansen, wel echt.
Gewoon lekker zo een beetje meebouncen.
Ja, zeker. Ja.
Wat vet. Je 20 nummers, 4 uur lang opgetreden.
Ja.
En
4 uur lang daar geweest.
Oké. Ja, en daarna ben je gewoon lekker de volgende dag weer naar huis gevlogen of ben je nog in Turijn gebleven?
Nou, dat had ik gehoopt, zeg maar. Want ik wilde daar echt wel even goed op gaan vieren.
Ja.
Want ik dacht, ja, ik naar de stad, stappen, drankje erbij.
Ja, tuurlijk.
Nee, dat was niet zo. Want we moesten de volgende ochtend echt gelijk naar de Wereld Draait Door.
Oh, oké.
Om daar dit verhaal te gaan doen. Maar ik kon niet slapen. Het was letterlijk 4:30 ochtends of zo.
Ja.
Voordat we überhaupt thuis kwamen, was het voor mij 4 uur pas.
Ja.
En we moesten 5 uur 's ochtends alweer weg. Ja. Naar Milaan, naar vliegen, naar Nederland. En weet ik wat allemaal. Echt helemaal doorgereisd gewoon.
Ja, ja.
Ja, daar heb ik echt de stamina gewoon niet voor, man.
Nee.
Ik was kapot.
Snap ik.
Ja,
ja en die spanning komt de volgende dag, komt hij eruit ook, toch?
Ja, en dat was ook spannend op tv voor de eerste keer.
Ja.
En dan kon ik nu echt niet op oefenen. Het ging allemaal heel snel, was niet echt goed geregeld tot toen.
Nee.
En het ging gewoon te snel voor mij.
En bij een talkshow kan je ook nooit echt helemaal goed je verhaal doen. Toch zit altijd een beetje pit achter. Zo van, hop, en de volgende onderwerpen.
Ja, dat vind ik ook moeilijk, man.
Ja.
Ik vind soms nog een beetje spannend. En dan ben ik wat aan het lullen. En dan is ik nog een beetje zo, ja, en... Dan denk ik echt, oké. Dat heb ik verkeerd getimed, denk ik.
Ja, nee, klopt. Ja, dat heeft iedereen hoor bij talkshows. Dat is gewoon, er zit zoveel gas achter. Je kan daar nooit... Je zal je hele verhaal al echt doen, vind ik.
Nee, nee.
Maar ja, waanzinnig. Vervolgens, kijk, ja, daarna is eigenlijk... Hè, je hebt inmiddels een contract getekend bij Universal, toch?
Ja.
Kom jij met een eigen album nu? Ben jij wat...
Ja, wat je die bent, gaat komen.
Ja, die komt ergens in november, vertel.
Nou, wij hebben het ideetje om eerst singles te droppen. Zoals Only Us was echt een losse nummer. Los nummer.
Die is al gedropt. Ja. Kun je mij eens uitleggen? Want ik snap dat nooit zo. Want je hebt albums, je hebt platen, je hebt singles.
EP's.
Wat is de tactiek? En ja, leg me uit hoe je ervoor kiest om bijvoorbeeld alleen een single te doen. Of hoe je ervoor kiest om een album te doen. Wat is de weg?
Ja, dat is voor iedereen een beetje verschillend. Ja. Maar kijkend naar een bepaald profiel, zeg maar. Zoals ik. Hm. Ik ben gewoon niet bekend. Weet je, de mensen die deze podcast gaan kijken... misschien is het een aantal van wie is dan. Ja. Of misschien maar een klein aantal. Nee, die ken ik wel. Hm. Maar merendeel in Nederland is nog niet echt bekend.
Nee.
Maar dat moet er wel gaan worden.
Ja.
Dus dan begin je, als je nu een album gaat droppen...
Want daar even op aanhaken. Ja, want als je kijkt naar jouw volgers bijvoorbeeld op Instagram... of wat dan ook. Wat is het percentage wat uit Nederland komt?
2%.
Nee!
Ja.
Zo, dat is lijp.
Ja. Het wordt dus nu sinds Only Us wel meer geworden. Want toen zag ik allemaal Nederlands volgers erbij komen.
Ja.
Maar het merendeel komt echt Argentinië, Brazilië, Amerika en Indonesië. Weet je, het merendeel komt daar wel van. En dan tussendoor heb je nog van alles.
Ja.
Maar...
Ja, want je doet ook nummers in die talen.
Ja, sinds kort.
Dat is fucking grappig. Ja, je had echt in het Indonesisch heb je ook een nummer gedaan.
Oh mijn god, dat was moeilijk, man.
Ja, dat lijkt me ook
fucking grappig. Moeilijk. Ja.
Hé, maar goed, nog even terug naar... Oké, dus een single heb je voor gekozen.
Ja, met het team natuurlijk.
Ja.
Een single om jezelf eerst op de kaart te zetten. Nu komt er nog een single aan. Ja. Waarschijnlijk in november. Zit je dan nog een singeltje te doen. Daarna zal er nog één komen. En dan normaliter zou je dan zeggen, nu een album.
En hoeveel nummers moeten er op een album staan?
Ja, mag tussen de 10 en 15 of zo zijn. Maar ik zelf, we moeten het nog aangaan, dat gesprek met Universal. Maar ik zelf denk dat het slim is om gewoon helemaal geen album te doen. Maar allemaal losse singles. Mm. David Guetta doet bijvoorbeeld ook.
Ja.
Alles los, altijd. Want ik denk dat het album is een beetje outdated, weet je wel. Dat was echt vroeger gewoon voor het kopen van...
Ja, precies.
En nu, het is een soort van zonde, weet je. Ik ben niet bekend genoeg om te zeggen van... We gaan 16 nummers uitbrengen. En die gaan dan soort van verloren. Omdat ze niet individueel aandacht krijgen.
Maar dat is het eerste waar ik wat... Ik heb dit nooit gesnapt. Want in deze tijden, tijdperk van Spotify en al die online diensten... Is het toch gewoon veel beter om om de 4 maanden, zeg 5 maanden... weer met gewoon een nieuwe knaller te komen.
Ja.
In plaats van dat je 16 nummers maakt... waarvan er 2 heel veel aandacht krijgen... maar gewoon 14 ook hele goede nummers misschien een beetje verdwijnen.
Ja, dat is
zo. Als je ze gewoon schrijft en je maakt ze... dan heb je er misschien wel 16 op de plank liggen.
Ja, dat is het. Nou, dus dat denk ik dus ook. In deze tijd inderdaad, met Spotify en weet ik wat allemaal. Denk gewoon dat het slimmer is om achter elkaar te gaan releasen.
Ja.
Als een album, maar dan niet als een album. Dus zeg maar achter elkaar. Ik zou echt om de 4-5 weken een nieuwe doen. Dat denk ik dat slim is. Maar dan moeten we nog echt helemaal uit gaan zoeken samen. Maar je wordt natuurlijk ook door een label getekend voor een aantal albums.
Hmm.
Snap je? Dus dat is ook waarom mensen dat doen. Dan word je getekend door een label die zegt, nou, 2 jaar, weet ik veel, 5 jaar, 2 albums.
Ja.
Ja, dus dan moet je de albums er wel uit gaan brengen. Als je dan om de 5 maanden 1 nummer gaat doen, zit je 20 jaar vast.
Goed, ja. Maar je hebt wel voor de korte termijn is het doel eigenlijk om in Nederland de bekendheid te krijgen? Of richt je je ook gewoon op het buitenland? Want ik bedoel, je hebt nu al buitenlands publiek.
Ja, het doel is echt om internationaal bekend te worden.
Ja.
Maar Nederland, dat Only Us ging gewoon echt super lekker in Nederland.
Ja.
Dat hadden we niet echt per se voorzien.
Ja.
Maar dat ging wel hier met de radio. Elk radiostation opgepakt, zeg maar. En in Duitsland ging die ook lekker. Maar nu, ons doel is echt gewoon om overal bekend te worden. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk ben getekend in Duitsland.
Hmm.
Want Duitsland staat erom bekend.
Bij Universal Duitsland.
Ja, die staat bekend om Europese artiesten te kunnen breken internationaal.
Ja.
Dus dat is de bedoeling. Maar we zijn nu ook in gesprek al met Amerika. En weet ik, het gaat allemaal helemaal tot nu toe. Het gaat allemaal helemaal lekker.
Wat vet.
Ja.
Hey, en heb je wel eens contact gehad met Davina Michel?
Ja.
Ja?
Ja.
Leuk.
Ja, vind ik ook een superleuke moment.
Ja, zij heeft die ook gezeten. En,
ik heb het gezien.
Ja, ik ben ook wel grappig, want zij komt ook uit de regio Rotterdam. Klopt. En ja, je wordt natuurlijk, dat is altijd een beetje zo'n tik van mensen om mensen met elkaar te vergelijken. Maar natuurlijk Klopt. Wel, ik denk dat jij met haar misschien wel een beetje ervaringen kunt delen of elkaar tips kunt geven.
Ja, ik heb met haar gesproken, weet je. Ik denk dat wij elkaar wel liggen, ja. Ja. In de zin van, we zijn een beetje qua persoonlijkheid denk ik ook hetzelfde.
Ja,
een beetje,
ja zeker, vind ik ook. Ja, lekker nuchter. En,
ja. En zij, kijk, ik vind het moeilijk, want Davina wordt er natuurlijk best wel vaak bij gehaald bij mij. Want een soort van soortgelijke opstelling.
Ja, nee, daarom. Ik dacht ook van, moet ik het doen? Maar toch, het is meer van omdat ik denk dat je moet elkaar niet vergelijken. Want je bent allebei unieke persoonlijkheden. Maar in het pad wat je aflegt, ja, dat is, kun je elkaar wel ondersteunen en tips zeker. Geven. Dus daar was ik benieuwd of jullie wel eens met elkaar contact hadden.
Ja, maar ik vind het ook mooi dat je het op die manier zegt. In plaats van dat het een wedstrijd moet zijn.
Nee, helemaal aan rot op, joh. Nee,
ja, want dat is wat ik af en toe wel eens soort van proef. Dat ik denk van, hé, maar wacht even. Het is geen... we zijn geen competitie van elkaar of zo.
Nee.
Weet je, we hebben 10.000 miljoen mensen hier op de planeet. Als de ene helft naar Davina luistert en de andere helft naar mij, zitten we helemaal prima. Of allebei tegelijk. Weet je? Ik bedoel, wat boeit dat nou?
Dus en misschien breng je ooit nog wel samen een keer iets uit. Ja, dat maakt het allemaal uit.
Wie weet. En weet je... naast dat maken we ook andere soorten muziek. En weet ik veel. Ja, ik weet niet. Mensen die of vergelijken me met Davina of met Emma Heesters of iets, weet ik veel, iets in die richting. Ik weet nooit zo goed. Kijk, jij doet dat nu niet, hè? Want dat wees me niet.
Nee, jij doet dat toch helemaal niet, man.
Nee, jij doet het netjes ondersteunend. Maar niet. Af en toe krijg ik het idee dat mensen dan mij een bepaald gevoel willen aanpraten, alsof ik een soort van competitiestrijd moet hebben. En dat heb ik totaal niet, want ik vind het gewoon, weet je, ik gun Davina het grootste succes ooit. Ja. En dat gun ik Emma Heesters ook iedereen. Jongen, dat is toch leuk? Absoluut. Doe wat je wilt doen en ik hoop gewoon dat je super bekend wordt.
Ja.
Maar het hoeft niet af te doen van mijn bekendheid, toch?
Nee, joh, hou op. Hou op. Ja, ik vind alleen maar kick. Nee, maar ik heb met haar die verhalen ook over dat was gewoon soort gelijk, weet je wel. Van, ja, van het een op het andere moment. En precies met Pink in haar geval. Dus nee, het is alleen maar leuk als je elkaar kunt helpen. Ja. En nog heel even terug naar je gezinssituatie. Ik heb want je hebt een broertje en een zusje.
Ik heb een zus en een broer.
Een zus en een broer. En je moeder leeft wel en je vader leeft niet meer.
Ja, dat klopt.
Ja. Die is overleden toen jij 13 was.
Ja, 12. Maar bijna 13. Ja.
Of 12. Ja. Ja, ik las een stukje dat volgens mij had je moeder tegen jou gezegd van hoe bijzonder hij het had gevonden.
Ja.
Bijvoorbeeld bij Cristiano Ronaldo was geweest, omdat hij zo'n groot voetbalfan was.
Ja, die was echt door het dak gegaan.
Niet normaal, hè?
Ja, dat is wel af en toe wel spittig, ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja je hebt nooit echt gezongen, denk ik, op jonge leeftijd al? Of?
Nee, je hebt daar niet echt... Nee, ik heb nooit dat gedaan. In weet ik veel, iets in een musical of zo. Dat niet, maar... thuis wel. Ja, gewoon. Hij heeft er nooit wat van gezegd. Laten we erop houden.
Nee.
Hij had het denk ik niet voor zich gezien dat dit zou gebeuren met mij.
Ja, mijn vader is ook overleden op jonge leeftijd. Dus ik weet dat je allemaal fases doorgaat in je leven waarin je vaak terugdenkt aan je vader. En dan denkt zo, wat had hij hiervan gevonden? Nu zit je natuurlijk op een punt in je carrière of in je leven wat gewoon zo onvoorstelbaar eigenlijk is voor je geweest de afgelopen 2 jaar. Ik kan me wel voorstellen dat je er misschien extra aan denkt.
Ja, dat is zo. En weet je, kijk, ik was dus 12, dus inmiddels 15 jaar geleden. Wat heel snel gaat, de tijd. Maar ik moet al vaker aan hem denken daardoor. Inderdaad, omdat je dingen meemaakt. Dat je gewoon denkt van, god, jammer dat jij dat niet kan zien. Of gewoon, jammer dat ik niet kan horen wat jij daarvan vindt. Of, ja, weet ik veel. Zoals ik nu ook met mijn moeder wat deel. Ik dacht, kijk maar, vet hè. Ja. Want ik had ook graag met mijn vader willen delen.
Ja, snap ik.
Ja, en ook, ik denk ook, ja, dat is toch ook weer wat anders. Een andere soort mening van een man of zo.
Ja, tuurlijk.
Weet je?
Nee, zeker.
Hoe je er wat anders in staat.
Ja. En,
kijk, ik heb een broer, die is dan nu 38. Dat is ook wel een oude man. Oude man aan het worden. Nee, maar die, die lijkt ook wel qua karakter wel een beetje op hem.
Ja.
Dus hij ook echt een hele pittige... jonge man.
Hoe geeft hij jouw advies?
Nou, hij is altijd zeg van... hij is een beetje een agressieveling, mijn broer. Laat het daar maar op. Die is altijd van... gewoon dat alles kan. En als het niet kan... dan gaan we zorgen dat het gebeurt, weet je. Hij wil eigenlijk gewoon... Hij moet gewoon in mijn beveiliging. Laat het daar maar op houden. Ja. Dat zou ik voor hem willen. Mijn broer, als ik echt bekend zou worden... Dat zou hij heel goed kunnen.
Ja?
Ja, daar zijn we wel echt het type voor,
Die iedereen van kop staat geeft die in de buurt komt.
Dat is er maar eentje, hoor.
Hoe is jullie gezinssituatie, zeg maar, na het overlijden van je vader, hoe is dat, heeft zich dat gevormd? Ben je daarna veel hechter bijvoorbeeld geworden met je moeder of met je zus en je broer? Of,
ja.
Ja?
Jawel. Kijk, het was een moeilijk iets natuurlijk, wat ons is overkomen.
Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik weet niet of je het wel over wil hebben, want ik kan het eruit laten knippen als je...
Oh nee, ik kan
maar ik
het
weet
wel
dus niet over. Hoe je vader is overleden. Wat is er?
Die heeft een plotselinge hartstilstand gehad.
Oké. Okay.
Dus hij is niet ziek.
Dus dat heb je op geen enkele manier zien aankomen?
Nee, dat was echt helemaal uit het niks.
Wow.
En vond ik, dat is ook traumatisch geweest, ook naar mijn puberteit toe, want... Ik weet niet, maar ik dacht opeens van, oh mijn god, iedereen kan gewoon zomaar doodgaan.
Ja.
Dus mijn moeder ook. Mm. En ik werd wel echt heel erg op mijn moeder gesteld. Zeg maar bijna tegen het rare af. Weet je wel, ik wilde echt mijn moeder in alles ontlasten. En heel op haar gewoon. Dat was echt mijn beste vriendin. En ik wilde niks dat haar ooit dat zou overkomen meer. Want dat vond ik zo erg ook voor haar ook heel erg.
Maar ik denk ook de angst van, oké, je kunt je vader dus plots verliezen.
Ja, dus jou
dus mijn
ook.
Moeder ook. Dus je wilt dan extra dichtbij er zijn.
Hè? Juist. En ook als ik dan bijvoorbeeld een bericht kreeg of de politie kwam het vertellen tegen ons aan de deur. Mm. Want ik dacht oprecht, ik deed open en ze werden gewoon aangeklopt. Maar ik neem je even mee. Mm. Werd aangeklopt aan de deur en mijn moeder wij woonden dicht bij de Bas van der Rijden. Mijn moeder lekker boodschappen doen met mijn zus. Hartje zomer. En de politie kwam aan de deur. Dus ik zo, hallo. Ik denk, oh mijn god, mijn broer, jongen. Want dat gebeurde toen tijd heel vaak. Mijn broer was echt, wat een gozer was dat.
Ja.
Dus ik zo, dus hun zeggen zo, ja, we hebben een bericht uit Rotterdam. Ik zo, oké. Dus mijn broer komt naar beneden, ook van, heb ik wat gedaan? Mm. Dus hij zegt, nee, is je moeder thuis? Ik zo, nee, die is niet thuis. Die is even naar de winkel. En mijn moeder komt aanlopen. Ze ziet die twee politiemannen daar staan. En zij zegt gelijk zo, nee. Ze wist het gewoon. Wij wisten het allemaal niet. Ik snapte het niet.
Mm.
En zij kijkt echt naar hun toe en zegt ze... Nee. We werden gewoon helemaal gestoord gelijk
al.
En zegt dat het niet. Maar ik wil horen of... Ik ga niet naar binnen. Ik wil nu weten of het zo is of niet. Dus die man, die zeggen zo... Nee, kom maar naar binnen. Nee. Ik wil... Leeft hij nog of niet? Dat is het enige wat zij vroeg. Ja. Maar wij waren allemaal nog niet...
Je had die link nog helemaal
conversation.
Niet gelegd.
Nee, wij snapten het helemaal niet. En toen zei hij van... Nee, hij is overleden. Nou... Oh, dat was zo erg, jongen. Ook heel de buurt.
Maar gewoon plotseling.
Naar buiten. Ja,
gewoon geen enkele...
Nee.
Jeetje, Mina.
Hij had waarschijnlijk in zijn slaap ingehad, ja. Het is een best rot, want hij werkt in de containers.
Mm.
Eigenlijk met mijn broer samen. Mijn broer is toevallig vrij, natuurlijk. Zou je net zien. En dat is ook niet fijn voor hem geweest. En die containers, weet je wel, op Rotterdam in de haven.
Ja.
Hele grote stukken zijn dat.
Ja.
Dus ambulances komen daar ook super moeilijk. En het was eigenlijk een soort van gegaan dat mijn vader tegen hun had gezegd van... Hey, ik ga even gereedschap pakken in de pauze. En toen is hij dus weet ik veel ergens heen gelopen. En toen onwel geworden gaan liggen. En toen gebeurde het dus. Maar er was helemaal niemand bij. Ja, dat was wel pittig dat niemand hebben kunnen helpen, bijvoorbeeld. Dat is wel een rot gevoel, ja.
Wat voel je erbij? Of het is natuurlijk heel ongrijpbaar iets van...
Ja.
Dat je denkt van, oké, precies die dag werkt mijn broer niet. Precies op dat moment loopt hij weg bij een groep. In een kort tijdsbestek gebeurt dat. Niemand in zijn buurt, niemand heeft hem kunnen reanimeren. Wat voel je erbij als je daaraan denkt? Het is natuurlijk, het leven is heel raar dan.
Ja. Nee, zou bijna, weet je, op die manier, als je het zo echt zwart-wit bekijkt, zou je bijna zeggen dat het zo had moeten zijn.
Ja.
Dat het lot is geweest, zeg maar.
Maar voelt dat ook zo voor jou?
Nou, nee.
Nee.
Voor mij voelt het gewoon, ik denk van, hij was 44.
Hmm.
Ik bedoel, dat is echt jong.
Ja,
ik merk dat
jong.
Nu mijn broer 38 is. Dat ik echt denk, jemig.
Ja.
Wat is dat nog voor leeftijd, joh? Zo'n leven, vol met leven nog. En dan gebeurt hem zoiets, ons en hem. Maar ja, daar is niet echt een verklaring voor.
Nee.
Het is niet van, dat had zo moeten zijn, want het precies zo ook gebeurt. Ja, maar als je dan wordt aangereden, bijvoorbeeld, je loopt gewoon lekker boodschappen te doen en opeens word je voor je sloffen gereden.
Ja.
Had dat dan zo moeten zijn? Ja. Moest je daar dan lopen? Ik weet niet. Ik vind dat een moeilijke manier om wat te accepteren.
Is ook geen antwoord, denk ik.
Nee, denk
het is alleen
niet.
Maar gissen en je kunt het erover hebben.
Ja, het is toeval, inderdaad. Want ook de ambulance is ook verkeerd gereden. Dat is ook nog minder. De overlevingskansen werden wel steeds minder, lekker, om het zo te
zeggen. Zoals je de situatie beschrijft, die is zo krankzinnig. En die hangt zo aan elkaar van
van toeval.
Van pech. Ja, maar van pech. Pure pech, ja, ook.
Klopt.
Dat het dat is moeilijk te...
Bevatten.
Ja, bevatten, ja.
Maar toch is ons wel verteld dat omdat hij in zijn slapen ook eentje had gehad. Wat wij, ja, dat weet je dus niet. Een lichte. Dat de tweede wel zo zwaar was dat het sowieso wel heel moeilijk ging worden. Omdat überhaupt, ook al waren ze op tijd bij, ook al... Ja, dat het alsnog moeilijk ging worden.
Ja, dus dat heb je wel een beetje van je kunnen afzetten.
Ja, dan.
Wat heeft de dood van jouw vader betekend, denk je, voor jouw verdere ontwikkeling in je leven nadat je, was 12 nog jong?
Ja.
Ja, het is moeilijk natuurlijk, omdat je kan niet het andere laten zien. Je kan niet zeggen, ja, zo was ik toen mijn vader wel nog leefde. Want je hebt maar één pad.
Ja.
Maar wat denk je als je terugkijkt op, je bent nu 27. Wat heeft die dood van jouw vader met jou gedaan als persoon? En hoe heeft het jou gevormd daarna?
Nou, ik denk dat ik wel daardoor het leven wel echt accepteer. Of heel erg waardeer.
Ja.
Want wij zijn jammer genoeg echt op dat gebied echt een rot leven wat dat betreft. Maar wij hebben echt al veel overlijden meegemaakt.
Ja.
Mijn opa's oma is allemaal overleden. Dat heb ik ook allemaal meegemaakt op jonge leeftijd dan.
Mm-hmm.
Mijn moeder komt uit een mega gezin van 14 kinderen. Waarvan er echt al heel veel zijn overleden wat wij ook allemaal meemaken.
Ja.
Dus, maar toen de man, toen mijn vader. Dus dat was wel even de klap... Van de klappen, om het zo te zeggen.
Ja.
Maar het is wel gewoon... Ik had toen heel erg van... Ja, je moet echt genieten van ieder moment. Want het kan echt zomaar over zijn. Dat is echt erg. Om dat te beseffen dat het kan. En ik denk wat ik denk dat met mij heb gedaan... Is dat ik echt... Ik heb daarbij wel veranderd, denk ik.
Ja.
Als ik kijk hoe ik vroeger was... Dan heb ik het over 12 jaar. Maar ik bedoel, ik was gewoon heel erg... Overal en heel levendig en wat dan ook. Maar toen werd ik wel iets anders, ja.
Ja.
Komt ook omdat onze situatie moeilijk werd. Mijn vader verdiende genoeg dat mijn moeder niet hoefde te werken. En die was met ons bezig. En mijn moeder had altijd van alles last van, weet ik veel, heel spoor, jicht, weet ik veel wat allemaal. Mm. Maar dus die ontlastte haar op die manier dan. En toen moest het opeens wel gaan werken. En een broer in de puberteit, en tenminste een late puberteit. En een zus van 16.
Die net zijn vader ook verliest, hè?
Precies, ja, en ook wel... Waar die mee werkte.
Ja.
En dat ook het bedrijf op door moest zetten.
Ja.
Wat niet lukte. Financieel gezeik. Laat het maar zo kort houden. Maar het is wel allemaal geweest. En
heftige periode.
Mega heftig. Ja. En ook lang. Het is lang heftig geweest. Voor ons.
En waar zitten jullie nu? Kijk, het gebeurt natuurlijk heel veel in je leven. Maar succes, is zeg maar zakelijk succes.
Ja, is belangrijk.
Ja, is belangrijk, maar zegt in die end natuurlijk niks over, over je geluk.
Nee.
Hoe zou je zeggen, waar zitten jullie nu met z'n allen als gezin? Is je moeder, gaat het goed met haar, met je broer en je zus?
Mijn broer, als ik begin met mijn broer, gaat helemaal goed. Ja. Die jongen heeft 5 kinderen.
Oh, echt?
Ja. Ja, die was er vroeg bij. Maar 5 kindjes en huisje gekocht, weet ik veel, vrouwtje, alles. Dat is het allemaal goed. Hij werkt nog steeds in de containers, alleen op een andere manier. Dat gaat prima.
Ja.
Mijn zus, zelfde verhaal. Een man, 3 kinderen. En die is 30, Ezra.
Ja.
3 kinderen, financieel, alles prima voor elkaar. En dan mijn moeder. Ja, mijn moeder, die heeft het altijd maar moeilijk mee. Dat is voor eeuwig blijft dat een... Een dingetje, denk ik.
Ja.
Dat is echt zielig. Zielig, is dat het juiste woord? Want zij is niet medelijden. Ze zou nooit medelijden zoeken of zo.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat jij het zielig vindt. Dat je ziet struggelen. Ja. Dat wil je niet bij je moeder.
Zij is echt al vanaf dat dit gebeurde. Ik zei altijd van... Dat ik mijn moeder ook verloor die dag.
Mm.
Die was niet meer hetzelfde. En mijn moeder was echt cool, jongen.
Mm.
Die was echt lauw. Weet je, die deed alles.
Ja.
Ik was altijd in alle bomen en touwtjes aan dingen. Ik met een touw over de sloot en... random kwad of een golfkar hadden dan opeens. Zij ging overal mee.
Ja.
Zij deed alles. Over een slootje springen. Iedereen vond haar cool ook, weet je.
Ja.
En als er in de buurt kinderen waren... maakte moeder voor iedereen eten. En heel erg dat, weet je. Tot die dag. Die vrouw is gewoon... Wij vierden geen verjaardagen meer. Het was helemaal... Echt de droefenis was in het huis geslagen.
Oh.
En
praat je daar nog wel eens met haar over?
Ja, want het is nog actief.
Ja.
In die zin van...
Maar ervaart zij dat zelf ook?
Ja.
Het lijkt me ook heftig voor je moeder om dat wel te horen van bijvoorbeeld je dochter.
Ja.
Zeker als je er zelf geen grip op hebt. Want het overkomt haar, het is er gewoon. Zij komt daar niet uit.
Nee.
En als je dan hoort ook van mensen, ja, maar we hebben je zien veranderen. Is natuurlijk, het lijkt me best wel pittig.
Ja. Nou ja, kijk, zij was... ja, wat het is voor haar, wat haar, mijn moeders grootste probleem is, denk ik zelf, is dat zij hebben nog nooit met mijn pa gesproken over iets dan ook. Dus niet of het oké was om met een ander. Hoe zou het doen als ze er allebei niet meer zijn? Of één van ons er niet meer is? Laat het daarop aan. Andere man, liefdes. Wat denken wij daarvan? Het is gewoon niet besproken, nooit.
En zij voelt daar een soort van schuld nog in of zo.
Ja. Oh. Dus zij voelt zich. Ze heeft het geprobeerd. Want mijn moeder is een knappe vrouw. Weet je? En toen ze 44 was, al helemaal. Ze wordt nu ouder, nu al bijna 60. Maar toen, hallo, echt een super knappe vrouw. Dus ik kreeg ook altijd aandacht van alles en iedereen. Maar dat wilde ze nooit. En ze ging juist naar binnen zitten en weet ik veel. En ze zegt, ik vind het gewoon moeilijk om dat te doen. En ik wil echt gewoon een vriendschap. Maar ik wil niet met iemand naar bed. Dat was het. Dat is voor mij, dat gaat me te ver. Maar ja, dan krijg je niemand gebonden aan je. Dat is ook gewoon hoe het is. Hè? Want dat hoort er wel, in een relatie hoort dat er wel bij. En nu geprobeerd. Dus wel in de jaren wel geprobeerd. Dus nee, dat is het gewoon niet. Ik voel me gewoon niet op mijn gemak. Ik voel me gewoon apart. En zegt ze van, ik denk dat ik gewoon iemand ben die alleen moet zijn. Weet je wel? Ja, dat vind ik rot om te horen. Want
wat zeg je dan tegen haar?
Ik denk dat het niet moet zijn. Ik denk dat dat het belangrijk is als ze iemand hebt. Want ze kan ook niet alleen zijn. Dat is een beetje dubbel. Kijk, wij zijn echt veel betrokken met onze familie. Mijn zus en ik zijn altijd bij mijn ma. En ze kan met ons eten. Ik eet bij mijn moeder één keer sowieso in de week. Maar het is wel alleen in de nacht, weet je, 's nachts. Ik ben tot heel lang heb ik bij mijn moeder gewoond. Tot mijn 25ste.
Ja.
Want ik vond het moeilijk om haar alleen te laten.
Ja, snap ik.
Niet dat ze dat ooit van me vroeg, hè. Van blijf thuis. Maar nee, ik vond het gewoon zielig. En zij, ja, ik weet niet, het is gewoon zielig. Het is ook een vrouw alleen in huis. Ik weet niet, van het moeilijk.
Ja.
Maar ik denk uiteindelijk, denk ik dat zij misschien nu ik de jaren verder ben, denk dat ze misschien wel beter is alleen, gevoelsmatig. Maar ze vindt het wel jammer om alleen te zijn.
Ja.
Dat is een beetje het dubbele. Het is wel een constante gevecht in haar eigen hoofd. Ja.
Ja dat snap ik. ik ben benieuwd. Misschien ook met de fase waar jij nu in komt in je leven. Dat opent veel deuren. En dat gaat niet om de zakelijke dingen. Of om roem of wat dan ook. Dat gaat om prikkels en ja, je brengt toch een soort van nieuwe jeu en
zeker, ja,
leven
vindt
het in
fantastisch.
Het huis, toch?
Ja,
dus misschien steekt dat haar op een bepaalde manier aan ook om misschien een beetje uit de cocon te komen.
Kijk, mijn moeder is mijn grootste fan, 100%. Ja. Weet je wel. En daarna komt mijn vriendin, of tegelijkertijd. Maar mijn moeder roept het al sinds ik net eruit kwam, toen was ik al een zangeres voor haar, zeg maar.
Ja.
En nu het echt allemaal op zijn plek valt, langzamerhand, vindt zij fantastisch. Zij weet gewoon alles van alles. Dus zij kan zich wel echt storten. Oh, pardon. Pardon. Zij kan zich wel echt storten op dit. Dat vind ik wel fijn, weet je wel.
Ja, tof.
Dan belt ze me op en zegt ze van, hey, ik heb gezien dat je de 1000 volgers bij hebt.
Oh, leuk,
ja. Leuk.
Ze zijn allemaal hetzelfde, hè, die moeders.
En dat filmpje is lekker gegaan, hè. 100.000 views. 100.001 views. Ik zei, ja, maar dus
leuk.
Ze zit er helemaal in.
Ja.
En ik wil haar ook meenemen naar van alles en nog wat. Dus als er van alles wat en nog wat gaat gebeuren, gaat zij gewoon mee natuurlijk. En sowieso wil ik het liefst heel mijn gezin erin gooien. Op een bepaalde manier.
Heel dat gezin erin gooien.
Ja.
Nee, tof. Ik wens jullie alle geluk en al het succes toe. Ik ben blij dat je bent langsgekomen. Heel erg bedankt voor je openhartigheid. Pak jij nog even je moment. Wat wil je nog aankondigen? Wat zou je nog willen delen? Je mag alles, gooi alles erin. Waar kunnen ze je volgen? Wat komt er binnenkort aan? Een nieuwe single? En weet ik veel. Doe je ding.
Ja, nou, dat vind ik moeilijk.
Oh, ja.
Maar mijn volgende single komt in november.
Ja.
Waarschijnlijk ergens november.
Klopt het dat het 25 november is?
Ja, als we dat doorgekregen, dan klopt dat.
Dat volgens mij om en nabij.
Ja, dat kan.
Mocht het niet zo zijn, dan zet ik er een reactie onder de video bij dat het niet 25 november was. Dus dan moet je even naar de reacties gaan.
Ja, dus check die vooral. En je kan me volgen op Instagram onder Sera_I_M.
Ja.
Marketingcampagne overseas.
Ja.
Zo voelt het een beetje.
Nee, maar die linkjes zetten we er ook bij in de beschrijving.
Ja,
dus dan kunnen ze daar gelijk.
Maar voor de rest weet je wel. Ik hoop dat het ook een beetje leuk. Dat je me nu een beetje hebt leren kennen op een ander niveau. Voor de mensen die mij al konden. En de mensen die me nog niet kunnen. Hallo.
Ja. Nou, dat is wel gelukt, toch, denk ik. Ja, ik vond het echt tof. Echt leuk je te leren kennen, man. Ik vond het heel fijn gesprek. En kun je wat hebt of je zegt van, hey, daar wil ik over kletsen, je bent altijd welkom.
Nou, leuk. Dankjewel.
Stuur me gewoon een berichtje, kom je weer hier lekker zitten. En dan kletsen we zo weer een uurtje vol, want dat is vandaag ook gelukt, toch?
Ja, toch? Gezellig.
Nogmaals, bedankt voor je komst. Tot de volgende keer voor jullie. Ja, ik moet het er toch even bij zeggen, weet je, als je het nou allemaal leuk vindt. Dan moet je een duimpje doen als je het leuk vindt. Dan laat je reactie achter. En als je het allemaal niet leuk vindt, dan moet je dat vooral ook niet doen. Hey, we leven in een vrij land. Nog wel althans, hè? Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao, ciao!
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maandag in je favoriete podcast-app.
Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
Waarom? Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij?
Dat ging per ongeluk, Sean.
Ja, dat ging per ongeluk.
Sorry. Ja, jezus. Steve, jij moet nog nee zeggen.
Oh, nee.